Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, en die ook van dood levend maakt door zijn woord en geest, tot de verheerlijking van zijn naam en tot zaligheid van arme zondaren. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij Psalm 84, het eerste vers, hoe lieflijk, hoeveel heil genot. O Heer der legerscharen, God, zij mij uw huis en tempel zangen. Dat is het eerste en we zingen ook het vijfde uit Psalm 84. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij willen nu Gods heilig woord openen en lezen uit het boek der psalmen, wel psalm 27. Daarna zingen wij: wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel, in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter eer hebt opgericht. Dat is psalm 26, vers 8. Een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wien zou ik vrezen? De Heere is mijns levenskracht, voor wien zou ik vervaard zijn? Als de bozen mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij tot mij naderden, om mijn vlees te eten, stieten zij zelf aan en vielen. Of schoon mijn leger belegerde en mijn hart zou niet vrezen, of schoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklanks offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen de Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep, en wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt: zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest. Begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijn heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad, om mijner verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijner tegenpartijders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, schades die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op de Heere, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op den Heere.
Thank you.
Het woord van God dat wij deze middag een ogenblik willen overdenken vindt u in Psalm 27, het vierde vers. Eén ding heb ik van de Heer begeerd en dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heren. Om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Zoeken wij nu voor alle dingen Gods vriendelijk aangezicht in het gebed. Lieve Heere des hemels en der aarde, te middag van deze uw dag mogen wij tot u naderen in het gebed. En hoe past het ons uw grote naam te danken dat wij er mogen zijn, maar ook dat wij hier mogen zijn. Twee weldaden waar onze ogen wel geopend voor zouden mogen worden, want van nature zien wij geen van beide weldaden. Dat wij er mogen zijn, dat we mogen zijn in het land der levenden en die kostelijke gave van het leven deelachtig mogen zijn. Dat is een wonder, Heere, voor Adams kinderen die niets anders verdiend hebben dan de dood en die van nature ook niets anders doen dan vragen naar de dood, die de dood zelfs lief hebben boven het leven en de duisternis boven het licht. Al klinkt dat vreemd, maar toch is het zo. Wat een wonder, Heere, dat u ons dat geeft, terwijl we de dood verdiend hebben. En laten we dat mogen zien, zodat het leven een gave van u wordt, een ontzaggelijk wonder van uw goedheid. En u groot wordt, Heere, ook door het feit dat we er mogen zijn, dat we mogen leven. Maar wat is het groot, Heere, dat u ons ook dit leven schenkt. Dat wij mogen verkeren onder het geklank van uw woord. Dat wij hier mogen zijn, onder de beademing van de werking van uw geest. Dat is een groot wonder, want hoeveel miljarden mensen hebben niet het voorrecht van het leven, maar moeten tegelijkertijd het voorrecht missen dat ze horen van die ene naam die gij onder de hemel gegeven hebt, waardoor wij zalig moeten worden. Hoeveel zijn er niet arme stakkers gewoon, die niet weten dat er een weg is van behoud, die nog nooit die naam gehoord hebben door welke wij moeten zalig worden. En aangezien er geen enkel verschil is tussen ons en hen, mogen we wel zeggen, Heere, open onze ogen daarvoor, dat ook dat een wonder, een gave van u mogen worden. Dat we ook dat in het rechte licht gaan zien, dat het zo'n groot wonder is, dat u ook vandaag weer vraagt naar mensen die naar u niet vragen. Dat u zoekt naar mensen die naar u niet zoeken. Dat gij uw woord nog weer neerlegt in het midden van vijanden, van goddelozen. Wat een wonder is dat, Heer, als we onszelf maar een heel klein beetje leren kennen. En dat is dan toch ook de hoop voor uw kerk. Dat is toch ook de blijdschap van uw kerk. Dat het niet in onze eigen handen ligt, maar dat het nu geheel en al een werk van u is. En dat het zo eenzijdig een werk van u is. En als we dat gaan zien, o nee, dan worden we niet lijdelijk. Maar dan komt juist de hoop en de blijdschap in het hart. O, dan hoeven we onze stand niet op te houden. En dan hoeven we het zelf ook niet te doen. Maar dan mogen we het alles overgeven aan u, o drie enige God. Spreekt uw woord dan ook zo heerlijk en rijk daarvan. Voor het werk dat u gedaan hebt. En wij mogen wel zeggen, wat heeft u bewogen, o Vader. Wat heeft u bewogen om naar deze gevallen wereld om te zien. Om naar gevallen Adams kinderen te vragen. En aan het liefste te zenden wat u had. Het liefste wat u heeft, dat is uw Zoon. Uw enige geborene, die gij lief hebt en wie gij al uw welbehagen hebt gezonden naar deze vloekwaardige wereld, deze vijandige wereld. En wat heeft u bewogen, o Zoon, om die verre reis te ondernemen, om te gaan naar deze wereld, terwijl gij van tevoren wist dat u geen welkom werd bereid, dat u gekomen bent tot de zij, tot de uwen, maar ze hebben u niet aangenomen. Heere, wat heeft u bewogen om te zoeken? O mensen, zoeken niet, tenminste niet naar u. We zullen er ook in de prediking van horen. Dat is nu eenmaal onze kwaal na de val in Adam. Een mens zoekt u niet meer. Een mens geeft niet meer om u. Een mens hoeft u niet meer. Ook een godsdienstig mens immers niet. O, die hoeft u ook niet. Die wil wel zalig worden, maar dan langs zijn eigen weg en op een eigen manier. Wat heeft u bewogen, o Zoon? En wat beweegt u nog ook vandaag om te zoeken, maar ook om zalig te maken dat verloren is? Wij bidden u, daar gij gisteren en heden dezelfde bent en tot in eeuwigheid, o kom dan ook vanmiddag in het midden van deze gemeente, in het gewaad van uw woord en door de kracht van uw geest, kom ook hier, Heere. En zoek mensen, zoek verlorenen. U weet ze te vinden. U moest juist om 12:00 daar aan de Jacobsfontein zijn. U wist van dat mannetje in die boom waar hij zich verscholen had. U wist dat er aan de weg een man zat te roepen. Heer, gij zonen Davids, ontferm u over mij. U weet alle dingen. Zoek, Heere, zoek het ellendige en het schuldige, ook vandaag, door uw woord. En wat beweegt u, o Heilige Geest, om dat werk van de Zoon toe te passen in zondaarsharten, om plaats te maken, omdat er geen plaats is van nature voor de zaligmaker. Wat beweegt u om zondaren de ogen te openen, zodat ze iets gaan zien van hun schuld, van hun nameloze schuld. Wat beweegt u om zondaren te overtuigen, zondaren te maken, zodat ze ziek worden, zodat de medicijnmeester, zodat de geneesmeester, zodat de zaligmaker aan het werk kan. O, wij bidden u ook, doe het vanmiddag. Doe het ook vandaag in deze gemeente. Maak maar zondaren, Heere. Daar ontbreekt het vandaag de dag aan. Aan mensen die weten van hun zonde. Maak maar schuldenaren. Maak maar goddelozen. Maak maar vijanden. Maak maar rechtelozen in zichzelf. Dan kunt u aan het werk. En we gunnen u, Heere Jezus, veel werk. En u vraagt toch ook naar veel werk. O, schenk door de prediking van uw woord ook vandaag, dat u aan het werk zal mogen gaan tot ere van uw naam. Het is zo groot, Heere, als wij uw woord overdenken. En we horen van die ene begeerte van David, dat u ook in ons leven gevonden mag worden. En zo die er niet is, dat die gewerkt mag worden. Waardoor een mens weer gaat vragen naar u. Dat de springader van het levende water weer gaat zoeken naar u. Dat hoort er toch ook bij. Eén ding heb ik van de Heer begeerd. Ik heb het gezien in mijn gemis. En daarom zal ik het zoeken. Zal ik de Heer zoeken. Zal ik zijn gemeenschap zoeken. Al de dagen van mijn leven. Dat wordt de begeerte. Schenk. Als dit in ons leven onbekende zaken zijn. Dat het dan veranderen mogen. Door de krachtige werking van uw Heilige Geest. en zegen zo uw woord, opdat wij niet te vergeefs hier zijn deze middag. Dat het niet een ijdel samenkomen mag zijn, een leeg, een nietszeggend, maar kom zelf in ons midden, kom tot ons over en help ons op de kansel in het ontvouwen van uw woord en onder de kansel in het luisteren naar uw woord. Wij dragen deze gemeente aan u op. Zegen zij hen die ziek zijn, de ouderen van de gemeente, wier grijze hoofden reeds neigen naar het graf. Heere, geef dat het licht mag opgaan in de avond van het leven, of als het in de jeugd of later in het leven mocht opgaan, dat het dan helder mag stralen en dat er onder de ouderen mogen zijn die toekomst hebben. En als ze dan daar maar van vervuld mogen zijn, Heer, dan zullen ze anderen nog jaloers kunnen maken. En zal de kerk ook weer in dat opzicht een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn. Ik wil alle moeilijke wegen, alle diepe wegen, alle kruiswegen heiligen aan het hart, zodat het ze ons niet armer, maar rijker maken, zodat ze ons aan u gaan doen verbinden. Geef dat, Heer, dat ook de wegen van druk en van moeite niet eenmaal tegen ons getuigen. Ik heb je wel geslagen, maar je hebt geen pijn gevoeld. Bidden u, Heere, de kerkraad van deze gemeente, wilt u hen alles geven wat ze nodig hebben, wijsheid en liefde en zelfverloochening. Zegen degene die elders zijn, wil ook hen behoeden en bewaren, in een tijd van rust nieuwe krachten geven. Bidden u voor de herder en leraar van deze gemeente, zegen ook hem dat hij straks met nieuwe krachten, na een wat rommelige en drukke periode die achter hem ligt, het toch weer tot zijn gemeente mag terugkeren, om straks ook het winterwerk weer te mogen beginnen. Heere, wij bidden u, zegen hem en zijn gezin en alle die hem lief en dierbaar zijn. We bidden u voor het werk van de zending en van de evangelisatie, het werk onder uw oude bondsvolk Israël. Heere, geef dat er arbeiders uitgestoten mogen worden in uw wijngaard. Zegen de kerk die verdrukt en vervolgd wordt. Laat uw koninkrijk komen met kracht. Laat uw koninkrijk komen met heerlijkheid. Laat uw koninkrijk komen met haast, Heer. Kom, Heer Jezus. Dat mag het gebed wel zijn van uw kerk. O Geest, kom, opdat de bruid zich bruid weten en ga roepen om die dag dat ze de bruidegom voor eeuwig in haar armen kan sluiten. De Heer Jezus, die verlangt ook, weten wij. O, wat beschamend, waar is toch het verlangen van de bruid? O Geest, werk het en versterk het. Zegen de overheid, plaatselijk, regionaal, landelijk. Gedenk aan ons vorstenhuis. Klein en groot, oud en jong. Heere, als wij tot u komen, dan bidden wij u om de vergeving over onze zonden. En of u ons aan wil zien in hem, die een ereplaats heeft gekregen aan uw rechterhand. Omdat hij het werk dat u op de schouders hebt gelegd, voor eeuwig heeft volbracht. O, zie ons aan in zijn reinheid, zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid, zijn volkomenheid. En laat ons achter hem mogen wegkruipen, Heere. Leer ons dat in het leven. Eens voor het eerst en altijd weer opnieuw. Dat is het beste plaatsje. En wil ons om zijnentwil ook deze middag een gezegende uren schenken. Uit genade. Amen. krijgt gelegenheid om in de collecte uit te spreken uw liefde en achting voor de dienst des Heren. Wij willen zingen uit Psalm 27, de versen 2 en 3. Psalm 27, 2 en 3. Wij zingen straks Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Geliefde gemeente van Middelharnis. Vanmiddag wilde ik een ogenblik met u spreken vanuit Gods woord over Davids ene begeerte. Hij had maar één begeerte en dat is niet veel, nietwaar? Zeker niet voor een mens. Maar in die ene begeerte begeert hij eigenlijk alles. En als we Gods woord overdenken, zullen we zien dat dat zo is. Slechts één begeerte, maar in die ene begeerte alles wensen. En deze begeerte van David Er werd uitgesproken waarschijnlijk toen David weer eens van huis en haard verdreven was. Toen hij weer eens in de vreemde was, zoals het in zijn leven ook na zijn troonsbestijging het toch weer zo vaak is gebeurd. David de zwerver, die jarenlang rondgezworven heeft als een veldhoen op de bergen. Maar wees eens eerlijk, zijn in die ogenblikken, zijn in die tijden niet de kostelijkste psalmen en de ontroerendste gebeden geboren? Psalm 27 hoort tot een van de heerlijkste psalmen. Altijd de eeuwen door al een troost geweest voor Gods kerk. Juist tegen de achtergrond van het, tegen de donkere achtergrond van de omstandigheden waarin David verkeerde, blinkt dan zo schoon die parel van het geloof. Al is het zo dat hij moet zeggen, als de bozen mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij tot me naderden, om mijn vlees te eten, die niets anders begeerden dan mijn dood. Die omstandigheden, als hij zeggen moet, ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. Die omstandigheden grijpt David. Het enige vast waar een mens zich eigenlijk maar aan vast kan grijpen. En waar een mens zich nooit te vergeefs aan vast zal grijpen, klemt hij zich vast aan God alleen. Gelukkig de mens die God heeft tot zijn deel, juist in de moeilijke omstandigheden van het leven. En dan spreekt David die heerlijke woorden. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik ook zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heren, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Ver van huis en haard is het niet, Heren, ik heb maar één begeerte, dat ik mijn vrouw terug mag zien. Eén wens maar, Heren, rust van de vijanden rondom. Geef me toch rust. Nee, hij begeert God. En daarmee begeert hij dan ook alles. In wat voor omstandigheden hij dan ook verkeert. Hij begeert de gemeenschap met God. Die begeerte, och ja. Ik hoef je toch niet te vertellen wat dat is. Ieder mens zit vol van begeerte, nietwaar? Als je jong bent, dan begeer je, groot te worden. En als je wat ouder bent, je begeert een jongen of een meisje. En als je getrouwd bent, kinderen, werk, een huis, gezondheid. En als je oud geworden bent, dan begeer je nog een rustige oude dag, bijvoorbeeld. En wie zou durven zeggen dat deze begeerten verkeerd zijn? Wie zou durven denken dat een mens dat niet mag en niet kan doen? Er zijn dan ook nog bij al deze begeerten de boze begeerten, die opkomen uit het vijandige hart, het van God afgevallen hart. De boze begeerten die lijnrecht tegen God en zijn woord ingaan. De begeerte naar het kwaad, de begeerte naar de zonde. Die begeerten die krijg voeren tegen de ziel, die een mens alleen maar ongelukkig in plaats van gelukkig maken. Het hart van de mens is er vol van. En hoe zou het komen? Wat zou daar de oorzaak van zijn? Dat een mens zo aan het zoeken is, dat die begeerte zo levendig is. Dat hij het hier zoekt en daar zoekt. En dat hij altijd maar begeert en als hij het krijgt, dat hij dan weer iets anders begeert. Zo onrustig. Hoe zou dat nu komen? Wel, dat komt omdat een mens in het paradijs eigenlijk alles verloren heeft. Daar hoefde hij niet te begeren. De gemeenschap en de vrede en het geluk en een lang leven. Want hij had het allemaal. God had het hem in rijke mate gegeven. De mens had er maar één lust, één begeerte. Namelijk te leven voor het aangezicht van God. Eén wens om te vragen naar zijn wil. Eén doel, zijn gemeenschap te zoeken. Wel, maar het is op een gegeven moment veranderd. Voordat de duivel op bezoek kwam in het paradijs, heeft hij de mens eerst grondig bestudeerd. En toen heeft de duivel gezien dat een mens het vermogen heeft om te begeren. Dat zijn hart uitgangen heeft ergens naartoe. En toen heeft de duivel gedacht, wel, daar zal ik gebruik van maken. En toen heeft hij eerst het voorwerp van 's mensen begeerte zwart gemaakt en verdacht gemaakt. Eerst God in een verkeerd daglicht gesteld. God verdacht gemaakt, hem aangevallen. En toen in plaats van God iets anders die mens voorgehouden. Het was maar een vrucht, ja. Het was maar een vrucht. Maar ondertussen die mens die koos er toch maar voor. Hij zag dat die vrucht begeerlijk was. Zelfs om verstandig te maken. Dat was weer zijn dwaasheid. Maar ja, zo is het dan met elke begeerte. Een mens draaft zijn leven lang rustig achter een zeepbel aan. Een mens hijgt rustig heel zijn leven achter iets wat niet verzadigen kan. Oh ja, u moet niet lachen daarom dat een mens in plaats van God zo heilig, groot en goed nu gaat kiezen voor zo'n simpele vrucht en alles wat daaraan verbonden is en alles wat eruit voortvloeit. Nee, dat is uw natuur en dat is mijn natuur geworden. In plaats van uw God op het oog en in het hart te hebben, verkwanselen we ons leven en slijten we onze dagen met andere dingen. En zijn de begeerten er wel? Is daar die drang wel? Die honger, die dorst? Maar dat gaat niet meer uit naar God. Dat is het probleem. Het verlangt niet meer naar God. Het roept niet meer naar God. En de begeerte is juist, wijk van mij. Aan de kennis van uw wegen heb ik nou juist geen lust. Geen begeerte om God te zoeken. Geen begeerte om God te vrezen. Geen begeerte om zijn woord te onderzoeken. Dat missen we. Dat is ons bestaan geworden. En als David hier dan spreekt dat hij nu de Heere begeert, de gemeenschap met God, zelfs al de dagen van zijn leven, dan zeg je, hoe zit dat? Is David dan een van die uitzonderingen die de regel bevestigen? Is David dan van een diegenen die toch op een hoger voetstuk staan? Is David dan zo'n uitzondering dat de grote massa van God niet wil weten, maar hier heb je dan nog één, de weinige getrouwen in het land? Nee, zo is het helemaal niet hoor. Zo is het niet. Helemaal niet. Als David hier van een andere begeerte spreekt, dan komt dat gewoon omdat God in zijn leven gekomen is en God hem te sterk geworden is en God hem getrokken heeft en God hem veranderd heeft. Daar komt het door. Nee, schrijf het maar niet aan David toe. De Heere is in Davids leven gekomen. Hij is het die in het leven van zondaren komt. Hij is het die als de eerste het hart verandert. en het oog opent daarvoor dat we heel ons leven nou achter een zeepbel aanjagen. Hij opent onze ogen daarvoor dat wij leven als mensen die zichzelf bakken uithouden, maar zonder dat ze water kunnen houden. Daar opent hij onze ogen voor, want David, geliefde gemeente, was hier ver van huis en haard. En toen, in die omstandigheden, dat gemis, werd het verlangen naar God weer levendig. En zo gaat het ook eens voor het eerst en altijd weer opnieuw. Dan opent God de ogen voor het gemis. Dan laat God zien dat wij in het leven staan buiten hem. En dat wij ellendige mensen zijn zonder Christus. Zonder hoop in de wereld. Zonder God. Dan laat God zien dat wij bij hem weggelopen zijn. Dan laat God voelen hoe ongelukkig we daardoor geworden zijn. Die omstandigheden die toch niet zo erg aangenaam zijn voor het vlees. Wat zeg ik? Ze strijden zelfs tegen het vlees. Ze gaan helemaal tegen mezelf in. Maar die omstandigheden zijn toch zo nuttig. In die omstandigheden opent God ons oog. En gaan we onze dwaasheid zien. En die trits moeten we in de gaten houden. Als David zegt, ik zal de Heere zoeken. Dan gaat er die begeerte aan vooraf. Maar wat gaat dan die begeerte vooraf? Het gemis. En daarom mag ik u toch wel even vragen. Of uw ogen ook daar al voor open gegaan zijn. Daarvoor open gegaan zijn wat wij verloren zijn in het paradijs. Daarvoor open gegaan zijn dat wij bij God vandaan gelopen zijn. En dat wij hem, de springader van het levende water, de rug toe hebben gekeerd. Of u dat al hebt gezien. Dat u uw hele leven nu eigenlijk aan het verkwanselen bent. Voor dit of voor dat. Er kunnen ook best godsdienstige dingen zijn. Er kan ons leven boordevol mee zitten. Maar God zelf wordt erin gemist. Heb u dat al gezien? Dat u God kwijt bent. David is God kwijt. En hij begeert de gemeenschap met God. En daarom mag ik u wel vragen. En het is misschien wel een beetje een vreemde vraag. Maar die het vatten kan, die vatten het. Zijn hier ook mensen die God kwijt zijn? Jonge mensen die God kwijt zijn. Want wat is nou het opmerkelijke hier? Wat is nou hetgeen Davids hart nu vervult, dit? Dat hij nu verlangt naar God, dat hij nu hijgt en dat hij nu jaagt naar God om hem te kennen, zijn gemeenschap te proeven. Maar dat het dan van Gods kant moet komen. Dat God dan zelf weer naar hem toe moet komen om het goed te maken. Hij verlangt en hij hijgt en hij jaagt naar God. Eén ding heb ik van de Heer begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren. Hij verlangt naar God. God kwijt zijn in die zin. En God niet kunnen zijn. Niet zonder God te kunnen leven. Niet zonder hem voort te willen leven. Mensen die daarom weer gaan zoeken naar God. Het is modern. Het is echt iets van deze tijd. Dat zoeken, hè. Niets is zeker. Alles is twijfelachtig. Je mag overal een vraagteken achter zetten. De dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben gehad. Ze worden ook. Er wordt ook een vraagteken achtergezet. Het is modern om te zoeken. Ja, we kijken overal en we weten niet waar het te vinden is. Je moet niet zo gauw zeggen, dit is het of dat is het. Zijn hier ook van die zoekers die God zoeken. Die mensen die God kwijt zijn en die hem niet vinden kunnen. Die dat die begeerte in hun hart kennen. Dat verlangen in hun ziel. Dit één ding Dan moet alles in je leven wijken voor dat ene. Eén ding, zegt hij, dat is niet veel. Daarmee wil hij uitdrukken en dan moet alles eigenlijk op de achtergrond komen. Eén ding is voor mij nu belangrijk en dat is God. En zeg nu eerlijk, dan heb ik net gezegd, er zijn een heleboel reine en heilige verlangens en begeerten, natuurlijk. Waarom mag je als jongen geen meisje of andersom begeren? En waarom mag je geen huis en dergelijke begeren en een gelukkig leven en gezondheid? Maar wees nou eerlijk, het is toch zo gemakkelijk. Alles. Het is toch dikwijls het enige wat ons hart vervult. Eten en drinken en trouwen en gaat zomaar door. Dat is het toch wat ons leven stempelt van nature. En daarom zegt David hier, één ding. Nu gaan al die dingen eens naar de achtergrond. Hoe hij ook verlangd heeft naar rust thuis. Naar rust van de vijanden rondom. Hij begeert hier God. Wat is zijn begeerte? Wat is er in zijn hart gewerkt? Dit, dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heren. Dat is wel een vreemde begeerte, vindt u niet? Het huis des Heren in zijn dagen de tabernakel. Moet David daar nu wonen? Wil hij daar nu wonen in die tent? Dat is toch onmogelijk, dat is toch geen woning? Nee, dat is het ook niet. Wat bedoelt David dan als hij zegt dat ik mocht wonen in het huis des Heren? Daarmee spreekt hij uit dat hij de gemeenschap met God zelf begeert. Dat hij heel dicht bij God zou willen zijn. Dat is zijn begeerte. Dat hij God zou mogen ervaren, om het zomaar eens te zeggen. Dat hij Gods gemeenschap mocht proeven en smaken. Dat is het wat hij begeert. En daarom drukt hij dat zo uit. Wonen in het huis des Heren. Dat is heel dicht bij de Heren zijn. Op die plaats waar hij zich openbaart. Zeggen we zo nog wel iets van. Maar eerst dit in het algemeen. Hij verlangt dicht bij God te zijn. En hierin zien wij dat dit geen begeerte van David zelf is. Want een mens van zichzelf begeert God niet. Begeert zijn gemeenschap niet. Oh nee. Helemaal niet. En we komen daar juist na ontvangen genade achter dat het zo is. Dan gaan we het juist inzien dat wij God naar God niet vragen en naar hem niet zoeken. Als David hier zegt dat hij al de dagen van zijn leven mocht wonen in het huis des Heren. Ach ja, hij bedoelt hier niet dat hij verlangt om naar de hemel te gaan. Dat verlangen hebben we allemaal, niet waar? Ja. Maar dat vraagt hij niet, dat begeert hij niet. Hij heeft het namelijk over dat hij al de dagen van zijn leven, hier en nu, hier op aarde, die gemeenschap met God zou mogen ondervinden. En dat is nu juist een kenmerk van genade. Dat is nu juist waar u zichzelf aan toetsen kunt, als u zichzelf de mensen toetsen durft. En dat moet ook, u moet zichzelf hierop onderzoeken. Kent u ook dit verlangen? Hij spreekt over al de dagen van mijn leven. Hij reserveert God niet zomaar voor een bepaald gedeelte. Of voor de hemel. Of, als mijn sterven maar goed mag zijn. Dan kunnen oude mensen ook dikwijls zich zo bezorgd overmaken. Dat laatste uur, die laatste dag. Dat sterven. Nee, begeert u God vandaag. Vandaag is er honger en dorst in uw leven, nu. En als het er niet is, is het er ook wel eens geweest in het verleden. Ben u daar vreemdeling van of niet, dat uw ziel verlangt naar God? Ook typisch uit het leven van David, het heigend her der jacht ontkomen. schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Dat is hetgeen God eerst werkt, hoor. Als ik u vraag, kent u God? Dan ligt er eigenlijk nog een vraag voor. Hebt u al geleerd te verlangen naar God? Te vragen naar God? Al de dagen van mijn leven. Dat wil zeggen, het is hier een reine begeerte. Oh, het ziet er op zondag met de kerk nogal aardig, fatsoenlijk en netjes uit, nietwaar? Dan gaat het allemaal nog wel. En dan zitten we allemaal zo vroom bij elkaar in Gods huis. En dan is er geen vuiltje aan de lucht. Maar hoe is het op maandag? En op dinsdag? En op woensdag? En op donderdag? En op vrijdag? En op zaterdag? Is het ook wel eens in de week, Heere, ik zoek uw aangezicht? Is het ook wel eens op dinsdag, o God, waar bent u? Is het ook wel eens als u de was in het wasmachine stopt? Heere, mijn ziel dorst naar u. Of als u achter uw bureau zit. Of achter de werktafel staat. Heere, kijk eens bij mij naar binnen. Mijn hart roept naar u. Mijn ziel verlangt naar u. En daarin kun je zien dat een echte begeerte is een reine begeerte. Hij kan God niet missen. Hij wil God tot zijn deel hebben. Daarom spreekt hij ook over al de dagen van mijn leven. En ik vraag u of u die begeerte kent. Och, als je zo David eens zou bezoeken op zijn 70ste verjaardag. Hè? David is 70 jaar geworden. En je zou zeggen, nou David, heb je nou de Heere ook elke dag begeerd? Hè? Heb je nou dus elke dag gezocht? Nu erachter staat, is je hart nou elke dag vol geweest van God? Ik weet al wat hij gezegd zou hebben, hoor. Ja, u niet? Aan het einde van zijn leven, dan klaagt hij zichzelf en zijn huishouden zo aan, hè. En dan moet hij zeggen, oh nee, ik heb God vergeten. Dagen zonder getal. Ik kon het rustig 9 of 10 maanden, nou ja, rustig. Enfin, hij heeft het uitgehouden. 9, 10 maanden, hè. Dat is een tijd, hoor. Voor een kind des Heren. Iemand die geen kind van God is, die houdt het soms 80 jaar uit, 90 jaar. Maar als je een kind van God bent, en dan 9, 10 maanden uithouden, zonder die gemeenschap van God, voelen dat er iets is. David heeft zichzelf aan het einde van zijn leven moeten aanklagen. Dat er nou eigenlijk zo weinig, en misschien heeft hij wel gezegd, dat er nou helemaal niks van terecht gekomen is. Maar daar gaat het ook niet om. Of hij nu echt al die dagen ook heeft gewoond in het huis des Heren. Maar het gaat er hier om dat hij dat op deze plaats eens begeerd heeft. Als die begeerte er is, dan zeg je, Heere, al de dagen van mijn leven. Als je de liefelijkheid van Gods dienst mag zien, de schoonheid van Gods dienst. Oh, als je het geluk van Gods kinderen mag zien. Als je mag zien hoe dienenswaardig en hoe prijzenswaardig God is. Oh, dan teken je je hele leven voor hem. Hier weet mijn ziel met een verwonderend oog. Ja, dan zeg je, hem wil ik dienen. Hem wil ik kennen. Hem wil ik lief hebben. Dat wordt de begeerte van het hart. Dan zou je God alles willen geven. Het is juist de smart dat je hem nu niets kan geven. En dat je hem nu zo vergeten kan. Zo gemakkelijk vergeten kan. En dat je hart zo vol kan zijn van allerlei andere dingen. Maar als het geloof werkzaam is. En de liefde bloeit op in het hart. Dan zeg je, Heere, ik zal u hartelijk lief hebben. Nee, ik zal u nooit vergeten hoor, nooit meer. Dan is het al de dagen van mijn leven zijn voor u. Dat is juist ook het scherpe geweest van het bezoek van de vorst der duisternis. Als hij David gaat plagen, gij hebt geen heil bij God. Als hij ziet op zijn zonden en afmakingen. Dan komt de duivel en zegt, ja dat heb je nou wel begeerd, maar wat komt er van terecht. Geliefde gemeente, mag ik het dan vanmiddag zo zeggen. Het gaat er niet om wat er van terecht komt in uw leven. Maar kent u nou die begeerte? Is het verlangen er om God te kennen, om hem te dienen? Heb u ooit de dienenswaardigheid van God gezien? Ja, de duivel die houdt je juist het tegenovergestelde voor. Het leven met de Heer is naar, het is zwaar, het is donker. Je mag dit niet meer en je kan dat niet meer. En je wordt een zuurpruim en een, zo. Zo stelt de duivel dat voor, ja. En wij arme stakkers, we geloven het ook nog, hè, dat het zo is, ja. Maar het is niet zo hoor. Wie één keer geproefd heeft dat levende water, die is voor altijd voor de wereld bedorven. Ik zeg echt niet dat hij nou nooit meer de wereld eens opzoekt en nooit geen zonde meer doet. Kijk maar eens naar het leven van David. Oh nee, nee. Maar toch, kan soms wel eens heel diep in zijn hart weggezonken zijn. Maar toch, dat krijg je er nou nooit meer uit. Want God heeft het erin gelegd. Die trekking naar God toe. En daar spreekt hij nu ook van. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Nu hij mag staan op de toppen van het geloof. Want Psalm 27 is een geloofslied. Nu hij het uit mag spreken. O, wat kan mijn hart jaloers daaronder worden. Zou ik dat ook datzelfde mogen zeggen. Maar de dienst des Heeren die is prijzenswaardig. En die is dienenswaardig. Al de dagen van mijn leven wonen in het huis des Heeren. Gods gemeenschap zoeken in de weg der middelen. Toen de tabernakel, nu de kerk en het persoonlijke in de binnenkamer. Gods gemeenschap zoeken. God zoekt hen die hem aanbidden in geest en in waarheid. Het maakt niet uit waar hij dat doet. Dat kan ook op de hooizolder of iets dergelijks zijn. Nee hoor, God zoekt naar hen die hem zoeken. God ziet in welgevallen op hen neer, die in verlegenheid om hem gaan roepen naar hem. Waar ze dan ook zijn, maar ze nemen de weg der middelen waar. David verlangde naar de tabernakel. O, kunt u ook verlangen naar de middelen. Om daar de Heere te zoeken. Want de Heere is te zoeken. En hij is te vinden. Dat zijn twee wonderen. En daar wil hij nu komen. In het huis des Heeren. Om daar de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen. Wat bedoelt David met die liefelijkheid des Heeren? Daar bedoelt hij geen lievigheid of zoetsappigheid mee, of iets dergelijks. Nee, zo is God niet. Maar hier wordt pure en zuivere en heldere liefde bedoeld. Maar wel de liefde die zich uit op een bepaalde manier, namelijk in de eredienst. De liefelijkheid des Heren kwam uit in zijn openbaring. God openbaarde zich in de tabernakeldienst. En wat wordt er nou eigenlijk met die liefelijkheid bedoeld? Er is een man en die heeft een zonde gedaan tegenover de Heer en dat is hem tot schuld geworden. Goed. En dan moest hij met een offerdier naar de tempel. Ja, hij moest een zoenoffer brengen. En dat bloed, of één keer per jaar op de grote verzoendag gebeurde het ook, dat bloed van zo'n offerdier, dat werd zorgvuldig opgevangen. En dat werd gesprenkeld op de grote verzoendag, hè, in het heilige der heiligen. Of als daar zo'n man kwam, werd het ook gesprenkeld op het altaar. En als God dan dat bloed zag, dan zou hij die zondaar voorbij gaan. Hè? Zo is het ongeveer. God moet dat bloed zien. Want zonde, dat is nou eenmaal heiligschennis. En dan van hem die de allerhoogste majesteit is. En moet dan ook met de allerhoogste straf gestraft worden. Met het leven. Met bloed. En wat is nou de liefelijkheid des Heeren? Dat zo'n man, hè, zie je zo'n man. Wat hij nou uitgespookt heeft, weet ik ook niet. Maar hij deugt in ieder geval niet. Maar dat hij nou vrij uitgaat. Hè. Zie hem gaan, daar gaat hij hoor. Naar huis terug. Maar dat beest, hè, dat offerdier. Dat heeft u zijn leven moeten geven. God is het die de zonde straft. Maar hij heeft het gedaan aan een ander. Als hier dus gesproken wordt over liefelijkheid. Dan gaat het over liefde. Maar dan gegrond op het recht. God heeft het recht lief. Hartelijk lief. God moet de zonde straffen. En als David zegt dat hij de liefelijkheid des Heeren wil aanschouwen. Dan is het dus dit wat hij bedoelt. Dat God, eer dat hij de zonde ongestraft liet blijven. Die gestraft heeft aan zijn eigen lieve zoon. Want laten we dan toch ook wel wezen. Het gaat dus over een mens die zoekt naar God, die naar God verlangt, die naar hem uitgaat. Ja, maar zal God dat ook allemaal zomaar goed vinden? Hè? God ziet je aankomen, hè? Eerst bij hem weglopen. Hè? Ja. En dan van harte hoor, afscheid van hem nemen. En dan weer terugkeren, dat kan toch niet? Er ligt toch schuld tussen? Nou, dat is ook zo. En dat kan ook zomaar niet hoor. Nee. Je kunt niet zomaar naar God terug. God is een verterend vuur. En een eeuwige gloed. Bij wie niemand wonen kan. Nou David. Pak je spulletjes dan maar in hoor. Wil jij wonen in het huis des Heeren? Kan niet. Onmogelijk. Want God is een verterend vuur en een eeuwige gloed. Wie zal God zien en leven? Ja, maar nu begrijp ik ook waarom David nou opeens begint over die liefelijkheid des Heeren. David begrijpt dat heel goed. Maar hij begeert nu ook te gaan de weg naar God. Want hoewel het zo is, hè. Dat je niet naar God kunt gaan op eigen houtje. He? Er is wel een weg naar God. En die heeft God nu zelf gebaand. Een weg van boven naar beneden. Een verse en een levende weg. Christus zegt, ik ben de weg. En de waarheid en het leven. Mensen die God zoeken. En die hem niet kunnen vinden. Mensen die bevreesd zijn. Ook vanwege hun zonde. Mag u ook wel eens de liefelijkheid des Heeren aanschouwen. God openbaart zich. Maar dan ook op zo'n aparte, op zijn manier. Hij openbaart zich in Christus. God weet het zelf ook. Dat hij niet meer in gemeenschap kan treden met de zondaar. Dat er iets tussen ligt. Maar eer dat hij de zonde nu ongestraft liet blijven. Dat avondmaalsformulier, vindt u het ook zo mooi? Heeft hij het gestraft aan zijn eigen? Ja. Er staat nog wat achter hoor. Maar hij heeft het gestraft aan zijn eigen. lieve zoon. Hij heeft er zelf de pijn ook van gevoeld. Hij moest de zonde straffen, maar hij heeft het gedaan aan een ander. Ja, dit is evangelie voor mensen die God kwijt zijn en die de weg naar God zouden willen gaan. Hè. Er is een weg. En dan nu de liefelijkheid des Heren aanschouwen met ogen des geloofs. Mag u zo wel eens naar de kerk gaan. Heere Jezus, mag ik u zien vandaag. Ben u zo hier naartoe gekomen? Of was het om iemand te horen? Ja, zo gaan we vaak naar de kerk. We zullen die eens horen. Of was het, Heere, mag ik u zien? Heere Jezus, mag de weg voor mij eens gebaand worden. Wilt u zelf zichzelf aan mij helemaal geven, Heere, als de weg naar God? O, openbaar uzelf. Dan alleen, dan komt de hoop in het hart. Dan alleen, dan kan ik weer verder. Dan alleen komt de blijdschap in mijn hart. O, dan zie ik dat Hij is de weg, de waarheid en het leven. En Hij wordt zo aanbiddelijk. Ja, dan wil ik hier komen om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, te zien. En dat zien, dat is echt hebben hoor. Ook als je in de binnenkamer mag zijn. In de binnenkamer, waar is het dan voor? O, dan gaat het er toch om. Om God te zoeken en te vinden. En waar is God te vinden? Hij heeft zich geopenbaard in zijn Zoon. Zijn Zoon, liefde, gegrond op het recht. Dat is evangelie voor mensen die in zichzelf rechteloos zijn. En geen stap naar God kunnen zetten. Dat is evangelie voor zondaren. Die de gemeenschap met God zoeken. Er is een weg. Maar het is ook maar één weg hoor. Er is maar één weg tot God. Al poets je heel je leven lang op. En al beijver je in dit en in dat. Het zal allemaal niets baten. Het zal allemaal niets baten. God kijkt er dwars doorheen. Er is maar één weg naar God. En dat is door het bloed heen. Door het bloed van de zaligmaker heen. Dat is juist de liefelijkheid des Heer. O, wat vind ik, wie vind ik door dat bloed heen. Achter dat bloed, in dat bloed. Daar vind ik de liefelijkheid des Heeren. Daar vind ik de liefde van een vaderhart. En daar vind ik de warmte van een vaderhuis. Nee, maar buiten dat bloed. Dan niet hoor. Reken daar maar niet op. En daarom, mensen mogen smalen van een bloedtheologie. Maar dat bloed moet je hebben hoor. Absoluut. En hoe kom je er, ja, hoe kom je eraan? Zei iemand dat? Ik dacht dat ik iemand dat hoorde zeggen. Nou, mag hoor, zulke vragen mag je stellen in de kerk. Zo, begeert u dat nou echt? Die weg naar God terug. En dit is het ook hetgeen David dan uitspreekt. Eén ding heb ik begeerd. Dat zal ik zoeken. Daarom vroeg ik ook. Zijn hier ook zoekers? Maar dan moet u het wel zoeken. Op de juiste plaats. En daarom zegt David ook. Om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen. En te zoeken of onderzoeken in zijn tempel. Ja, God kun je wel vinden hoor. Maar God is op een bepaalde plaats te vinden. Denk eens aan, als je verstoppertje aan het spelen bent, hè, jongens. Dan verstop je ergens en dan hoop je dat niemand je vindt. Hè. Nee, je verstop je zo goed dat ze je maar niet zullen vinden. Maar zo is met God echt niet hoor. Nee. God hoopt dat hij gevonden wordt. En daarom zegt hij waar hij te vinden is. God is te vinden. Het gaat niet alleen over dat gemis in onze tekst. Over die begeerte. Over het zoeken. Maar het gaat ook over het vinden. In zijn tempel. Want er zit hier van alles in. In zijn tempel daar. Dus niet buiten Christus om. Zo mag u het wel een beetje vertalen. Daar waar hij zich openbaart in het geslachte lam. Niet buiten Christus om. Maar dan mag ik in dit verband toch ook wel u vragen. Hoe gaat u nou naar de kerk toe? Hè? Ja. Daar mag u ook wel eens vinden, nietwaar? Als u het daar niet vindt, u zult het nergens anders vinden. Dat is zeker. Want daar woont God. Daar openbaart God zich. Daar spreekt God. Daar. En daar alleen. O, wat wordt mijn kerkgang dan anders? Dan ga ik daar zoeken. Dan ga ik daar onderzoeken. Dat onderzoeken, dat accentueert dat zoeken alleen nog maar. Dan is mijn hele hart erbij betrokken opdat ik hem daar vinden mag. Maar het onderzoeken, dat betekent ook dit. Het gevonden te hebben, zij het dan in beginsel. En dat nu te onderzoeken. Die diepte ervan, daarin te mogen staren. Of eens onder die hoogte mogen staan. En dan duizelt het je. Hè? Ja. Dan duizelt het je. Of die breedte. Of die lengte van dat heil eens te mogen zien. Onderzoeken dat is, Heere. Ik ken u nog maar zo weinig. Openbaar u. Dat ik u kennen mocht. Laat u zelf zien, Heere. Vertoon u zelf. Vertoon uw majesteit. Dat onderzoeken, dat is omdat je staart in een diepte waarvan je de bodem niet kunt zien. Maar o, dit is heil dat nooit vergaat en dat eeuwig zeker is. En daar begeer je dan in te zien, in te staren. Daar begeer je dan je in te verdrinken, als het ware. Zo is naar de kerk gaan. Nou, ik zeg het uit eigen ervaring, dat zijn onvergetelijke kerkdiensten. Hè? Als je zwemmen mag in de wateren van Gods heil. En je zwemt erin als een zondaar hoor. Als een ellendeling. Als een goddeloze. Als een vijand. Dat heil, dat is zo groot, maar juist tegen de achtergrond van mijn ellendig zondaars bestaan. Onderzoeken in zijn tempel. Als u met vragen loopt in het leven, dan moet u het aan de Heere voorleggen en wachten op antwoord. En het gebeurt wel dat je in de kerk antwoord krijgt. Want God spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Trof me toen we enige weken geleden in Canada waren. En na de dienst, de middagdienst, toen waren we bij een paar jonge mensen op bezoek. En die zeiden, wel het was ons zo'n wonder. Dominee, de afgelopen week spraken we met elkaar over het gebed. En er was er één en die had daar zoveel vragen over. Die worstelde echt ook met onverhoorde gebeden. Ja, die bestaan hè. En waar is God dan? Waar is hij dan? Ja, en nou, we hebben nu een dominee, dus we kunnen de dominee even bellen. Ja, ja. De dominee bellen. Toen zei er een, maar de Heere is er toch. Ja, dat is zo. En beschaamd hebben ze toen, een man of 3, 4 zoiets, bij elkaar, jonge mensen, hun knieën gebogen. En hebben gezegd, Heere, we gaan zondag naar de kerk. En dit zijn onze vragen. Wilt u daar antwoord op geven? Oh, dan ga je heel anders naar de kerk, hè? Ja, nieuwsgierig, verlangend, uitziend. Want God spreekt gewis tot tot elk die voor hem leeft. Het was maar goed dat ik er niks van af wist, hè. Een dominee zit er graag tussen, maar hij moet er heel nodig tussenuit vallen. Dat is zo. Daar hoef je helemaal niet zo erg lang dominee voor te zijn, nietwaar, om dat toe te moeten geven. Wegvallen. Dat moet. En ik had die zondag 2 preken over het gebed. Ik wist er niets van. Maar wat is dat een wonder, hè? Dat is onderzoeken in zijn tempel en het daar ook vinden. Zijn hier mensen die de weg zouden willen weten naar de zaligheid? Onderzoeken moeten we het in zijn tempel. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen u treden bent. Als de Heer nou eens in uw hart kijkt, hè, wat ziet hij daar dan in? Nu op dit moment. En de Heer kijkt in uw hart. Heeft hij er dan ook ooit in uw leven al die ene begeerte gevonden? Die ene begeerte naar God zelf. Langs de weg naar God. Het lam dat geslacht is. Als kind vond ik het altijd vreemd dat er mensen waren die het op de jongste dag moeten aanhoren. Ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. En ik dacht, dat is toch vreemd, want God kent toch alle mensen, hè? Zou hij dan die mensen niet kennen? Nooit van hun bestaan geweten hebben hier op aarde? Oh nee hoor. Nee, maar God bedoelt, ik heb die begeerte nooit in je hart gezien. Ik heb je nooit op je knieën gezien. O God. Bekeer me. Leer me. Regeer me. O God. Dat ik uw kind zou mogen zijn. Nooit gezien. En daarom, dan krijg je wat je gevraagd hebt. Ga weg van mij. Dat is erg hoor. Geloof me dat dat erg is. Maar als God die begeerte hier in het hart gezien heeft. Och, hij heeft het er zelf ingelegd, nietwaar. Dan zal hij dat nooit zeggen hoor. Ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. En dan is het zo. Dat die begeerte, die ene begeerte misschien overwoekerd is door zoveel. Zoveel. En het wordt ook overwoekerd door zoveel. Wat tegen God en zijn dienst ingaat. Oh, wat moet ik me diep schamen. Wat moet ik mij verootmoedigen. Juist na ontvangen genade. Dat mijn hart niet vol is van God. Dat ik naar hem niet vraag. En dat ik hem rustig vergeet. Dagen zonder getal. Dat ik maar rustig mijn weg kan gaan. Zonder enige smart. Dat ik God niet heb gezien. God niet heb ontmoet. Niet met hem heb gesproken. Ik ga rustig s'avonds weer naar bed. Terwijl ik hem niet heb gezien. Met hem niet heb gesproken. Ja, dat is nou mijn natuurlijk bestaan. Maar toch. Ondanks dat het zo is. Weet u, Heere, alle dingen. Gij weet dat in mijn hart toch die begeerte is. Dat ik bij u zou mogen wonen. Al de dagen van mijn leven. En dan die begeerte zal God ook vervullen. Want hij is de duivel niet. De duivel houdt je van alles voor. Denk maar nog weer eens aan die vrucht in het paradijs. En ze hebben er maar één hap van genomen, denk ik. En het heeft ze diep ongelukkig gemaakt. De duivel zegt, begeer het maar en ik zal het je geven. Er is er maar één die daar nooit ingevlogen is, die daar nooit op ingegaan is. Dat is de Heer Jezus zelf. En die hem weggescholden heeft. Maar hij kan geen enkele begeerte vervullen. Hij begeert alleen je ondergang. Dat is zeker. Maar God is zo niet. Hij maakt het hart begeerig om het te vervullen. En hij zal het zeker vervullen. Hier ten dele. Helaas, altijd maar weer ten dele. Maar straks, dat is zeker, volkomen. Dan zullen zij hun wens verkrijgen. En dan mogen ze wonen. Al de dagen. Duurt wel lang hoor. Maar dat geeft niet. Dat is nou juist hun begeerte. Al de dagen wonen met hem onder één dak. Altijd zijn gemeenschap proeven. En dat zal hun zaligheid zijn. Dan zullen zij onderzoeken. Want in hem is zo'n diepte. Ze hebben hier op aarde maar iets van geleerd. En daarom zullen ze daar voortgaan. Onderzoeken in zijn tempel. Niet met handen gemaakt. Wat zal dat zalig wezen. Geliefde gemeente. De Heere geeft het. U en mij. Uit genade. Amen. Met dankzegging. Lieve Heere, we danken u dat we hier een ogenblik mochten zijn. Vanmorgen en vanmiddag. En zo gaan we verder de week in. Laat het mogen zijn met u. En als we vreemdelingen zijn van dat Gods verlangen. Als een heerlijke vrucht van dat Gods gemis, God kwijt zijn. Geef het dan nog, Heere, uit genade. Geef het zelf wat ons ontbreekt. En als u het eenmaal gewerkt hebt, verdiep het en versterk het. En wil onze zonde lusten en andere begeerten overwinnen en naar de achtergrond drijven, opdat het ook mogen zijn als David. Eén ding heb ik begeerd, dat is God. God begeerde David al van eeuwigheid en David leerde God begeren. En zo zijn zij in de dag der zaligheid voor eeuwig in elkaars armen gevallen. Wat een wonder. En dan zal ik nooit meer weggaan, weglopen uit het huis des Heren. Ik zal er blijven wonen. En ik zou het niet meer kunnen ook. En niet meer willen. Altijd thuis zijn. Altijd u bedoelen. Nooit meer één zonde hoeven doen. Mezelf niet in het ongeluk storten. Maar ook u niet zo'n verdriet doen. Daar hijgt mijn hart naar. Daar verlangt heel mijn ziel naar. Zegen uw woord. Verzoen het onze. Gedenk ons in de komende week. Ieder op zijn plek. Doe verzoening en hoor om Christus wil. Amen. Psalm 65, het derde vers is onze slotzang. Laat nu een in vrede ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.